Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsen. Samen met Bruce Stol en Wouter Boerkamp.
Ik moet even helpen met die jongen.
Gaat dat schelen,
die, ja, die. En je hebt die jongen, die Zuid-Koreaan nu achterin. Kim. Ja, dat is een wat makkelijker naam. Lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikken Daily van donderdag 16 maart. De rijen zijn gesloten, de stemmen zijn geteld en het volk heeft gesproken. De zetelverdeling hier op de bank. Vanaf de rechterkant Wouter Boerkamp, het redelijke midden Bruce Stol en de linkse wolk Lars van Velsen.
Dat is het wel, hoor.
Dat is het zeker.
Ik kom ook naar binnen vanaf rechts, maar wel met die linkerpoot.
Ja, dus
toch die linkerkant.
Nee, ik hoor jou af en toe je dingen zeggen dat ik denk, laat dat maar op rechts.
Vandaag bespreken we eventjes de kwartfinalisten van de Champions League. De do-or-die duels van AZ en Feyenoord. En natuurlijk een nieuw RVC-lid voor de KNVB.
Nou ja, trouwens moeten we niet eerst even de winnaars van gisteravond feliciteren. Ik bedoel, we hebben nu politiek...
Heel Nederland met het
verlies. Nee, maar politiek even besproken. Maar ik bedoel, als je naar gisteravond hebt gekeken. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een hele goede campagne gevoerd door onder andere Napoli.
Zeker.
3-0 gewonnen, prima. Real Madrid eigenlijk al jaren aan de top. Dus wat dat betreft kunnen we toch wel de felicitaties die kant op doen.
Ja, maar het zijn goede partijen.
Ja, denk ik ook.
Absoluut, absoluut. En we komen zo meteen bij Napoli doen natuurlijk na jaren weer goed. Het is toch een beetje de club van de lange adem.
Jullie dachten echt dat ik BBB ging.
Ja. Ik was toch... heel bang voor.
Wouter komt natuurlijk uit Deventer. Dus ja, ik ga er toch wel een beetje van. Dat jij trots bent op de parel van Deventer. Nou. Caroline van der Plas.
Nee, maar lees je kan het ergens niet mee eens. Maar je kan toch wel. Ze hebben toch wel die prestatie geleverd.
Nee, absoluut.
Dus gefeliciteerd met je prestatie. Ze hebben het goed gedaan.
Ja, absoluut.
Daar wou ik het ook bij laten. Want we zijn echt overgenomen in Overijssel. Maar goed.
Nou ja, ook in Noord-Holland. Heel veel mensen
nog die... langer over als je op de trekker hier.
Ja, dat is waar. Verplicht. Ja.
In Noord-Holland natuurlijk ook een grote winst van de BBB. Ik moet dan altijd wel lachen, want dan zie ik op Twitter mensen van hoe kan dat nou? Ja, mensen, er bestaat ook een wereld in Noord-Holland buiten de ring van Amsterdam. Jullie hebben wel allebei jullie democratische plicht gedaan.
Ja, zeker.
Zeker.
Okay,
is het goed. Dan is het goed. Heren, dan gaan we eerst eventjes naar Real Madrid tegen Liverpool.
Ja, wat moet je erover zeggen? Open wedstrijd.
Veel te open wedstrijd, toch?
Ja, en daardoor wel leuk. Maar het heeft geen momenten echt ingezeten voor mij van dat Liverpool nog iets goed ging maken van de nederlaag van vorige keer.
Ik vond dat Liverpool eigenlijk te zaakjes geluk had dat Alisson en Van Dijk nog wat dingen tegenhielden. Maar voor de rest, anders had het nog veel pijnlijker kunnen worden.
Ja, nou, er was ook nog wel veel kritiek op Van Dijk, zag ik wel in Engeland.
Ja, maar ja, dat is heel makkelijk, want omdat hij... de grote naam is en op het moment dat het dan verkeerd gaat, dan is hij ook degene die alle shit krijgt.
Maar dat is misschien ook wel logisch, toch? Van als jij nou, dit keer niet aanvoerder, maar in principe is hij de aanvoerder van Liverpool. Als jij toch behoort tot de top van Europa en jij kan het team ook niet bij de hand nemen, ja, dan is het niet gek, denk ik, dat de ogen zich op jou richten. Maar ik ben het ook met jou eens, hoor. Ik vind hem helemaal niet zo heel erg slecht. Die ene redding van Alisson vond ik fantastisch. Je kan dan zeggen van het is niet bewust dat zijn arm nog
van
Vinicius.
Ja.
Maar volgens mij zit er toch een soort kwaliteit in dat blijkbaar een automatische spierreflex is of zo. Dat je dat automatisch doet om je groot te maken. Dus dat vond ik nogal nice. Voor de rest heb ik gewoon wel echt genoten van de vele kansen die gecreëerd werden. Liverpool wel vooral van foutjes van Real. Die het af en toe iets nonchalant deden.
Ja.
En Real af en toe wel met een hele goede aanval.
Ja, Real hoefde eigenlijk ook niet echt. Ik denk dat dat eigenlijk de enige reden is dat het qua scoren nog een beetje beperkt bleef. Maar er zijn wel echt wel weer momenten om van te genieten bij Real. Ook dat die makkelijk getrapte bal van Modric die net overging, weet je wel. Ik heb nog één balletje trouwens wel van Virgil van Dijk gezien. Echt over 60 meter die echt absurd weglegde naar de rechterkant. Ook wel verdedigen de actie dat hij van Benzema van scoren hield. En ik vond juist dat hij werd echt in de steek gelaten gisteren. Als je ziet hoe die beginopstelling was van Liverpool met en Jota en Gakpo en Nunez naast Salah, dat was eigenlijk was dat gewoon een soort van kamikaze tactiek.
Is ook zo, maar als gelijk goed uitpakt, dan zeggen we allemaal van, oh, wat durft hij aanvallend te spelen, toch?
Ja, zeker? Maar hij doet het eigenlijk nooit. Het is eigenlijk een soort paniek.
Mm-hmm.
Want ja, maar vorige wedstrijd was, kijk, natuurlijk hebben ze een uur lang zijn ze echt weggespeeld, mm-hmm, zeg maar, in Liverpool. Alleen het eerste half uur met hun eigen spel, hun eigen manier van spelen, maakt het Real ook heel moeilijk. En nu zijn ze al aan het begin, zeg maar, van tactiek gewisseld.
Ja,
en dat kan helemaal verkeerd uitpakken. Ja, of het was een soort test of zo. Van dat ze dachten van, nou, we liggen er toch al uit. We gaan kijken of dit werkt.
Of een wanhoopspoging.
Ja.
Toch?
Ja,
dat kan, die twee.
Ja.
Er klopt natuurlijk ook weer kwaad na de wedstrijd op van alles en nog wat. Maar ja, daar zie je op Twitter ook voorbij komen. En je hebt natuurlijk ook niks in te brengen.
Ik denk Elliot dat het een beetje
en Tsimikas en, weet je nou meer, Elliot Tsimikas? Nou ja, dat is een beetje de garnituur waarmee je het moet doen.
Zeker. Kijk, wat gewoon volgens mij heel duidelijk is, is dat er bij Liverpool echt wel wat moet gebeuren. Want zeg maar, je kiest ook voor Milner weer. Milner is een super betrouwbare kracht. En dat is hij nog steeds, denk ik. Ik zou hem zelfs nog steeds ook erbij houden. Maar het kan niet dat je van hem op aan moet in dit soort wedstrijden. Dat kan gewoon niet. En dat is helemaal voor niemand een schande. Alleen dat werkt gewoon niet. En het is, ja, je komt anders uit bij de Ox, bij Naby Keita. Bij dat soort jongens die gewoon ook die het gewoon hebben bewezen. Of door blessures. Of misschien ook qua niveau, gewoon het niet aan te kunnen. En dat is, ik vind het niet gek dat je dan lief voor Elliot wil gaan. En nu is Bacetic is ook geblesseerd voor de rest van het seizoen. Dus dat is wel echt kut, want daar ben ik wel echt groot fan van. Ik denk dat dat echt zo iemand is die een beetje bravoure terugbrengt. Dus dat is ook wel zonde. Dus ik snap wel de woede van Klopp op alles en iedereen. Dat is eigenlijk denk ik heel erg gericht op zichzelf en zijn eigen ploeg.
Ja, precies. Is het dan ook... Ja, het einde klopt. Daar hebben we het natuurlijk al eerder over. Maar is dit dan wel... Want het, ja.
Ja, misschien denk ik dat hij nog wel één kans krijgt met een transferzomer. En dat je misschien echt wel het middenveld kan versterken. En dat er misschien achterin nog wat bij komt. Alleen, ja, ik weet nog niet per se of daar nou echt het probleem ligt. Dus dat zal het vooral het middenveld zijn. En dat hij dan nog één keer kan laten zien dat hij het wel kan.
Jullie zien hem niet zelf zeggen van...
Nee, weet ik niet.
Dat vind ik dus...
Ja, ik snap wel dat je dat gevoel kan hebben inderdaad. Hoor. Het is natuurlijk wel zo'n autochtone persoonlijkheid van die, dat hij gewoon wel de regie...
Autochtone?
Ja, dat is gewoon zo.
Autonome bedoel je?
Autonoom.
Dat is wel anders.
Het zijn toch die verkiezingen.
Je zit er helemaal...
Nee, autonoom. Dat is wat ik bedoel. Ik wilde echt een goed woord gebruiken, jongens.
Ja, maar het lijkt me ook wel een man dat die ook wel nadenkt over zijn eigen afbreuk en dat soort dingen, ja.
Nee, ik denk niet eens over afbreuk. Ik denk gewoon meer over uitdaging. Ik denk dat hij juist heel positief naar dingen kijkt. Van of hij er nog een uitdaging in ziet en of hij zelf ook denkt dat hij de juiste man is. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat de doorslag eigenlijk geeft. Ik zou ook als Liverpool niet per se afscheid van nemen. Ik denk wel dat er in de spelersgroep heel veel nodig is. Maar je hoort natuurlijk heel veel Bellingham. Dat al... eigenlijk heel het jaar de absolute droom aankopen is. Maar je leest dan ook overal van, ja, Bellingham zal ook wel twee keer nadenken als hij de afgelopen twee wedstrijden heeft gezien en dit seizoen ook in de Premier League.
Ja, dat vind ik wel te makkelijk. Mm-hmm. Omdat het wel een elftal is waarbij je denk ik met 2-3 versterkingen dat je in één keer wel weer aan kan sluiten bij die top. Dus ik denk niet dat ze er heel ver vanaf zitten. En dat hebben ze eigenlijk in die eerste wedstrijd ook nog deels bewezen. Alleen ja, daar is de selectie in het geheel denk ik net niet goed genoeg voor.
Nee.
Om echt mee te kunnen op dit moment met bijvoorbeeld een Real Madrid. En als je daar kijkt wat voor opties ze hebben. Kroos was gisteren ook weer goed, maar Modric geniet je altijd van. En loopt ook nog Camavinga ertussen.
Hé, wat dacht je van die bal van Ceballos?
Ja,
die
ook.
Die steekbal, man.
Ja.
Vond ik echt mooi.
Ja.
Mis mee.
Kan ik van genieten.
Hé, hey, heren. Cristiano, die balt nu voor 200 miljoen in Saoedi-Arabië.
Mm.
Messi wandelt wat af bij Paris Saint-Germain. Wie is op dit moment de beste speler van de wereld? Want Ancelotti, die zegt... Het is Vinicius.
Cool.
Ik denk
lekker
dat
vraag,
Vinicius in sommige aspecten is die denk ik wel de beste van de wereld. Maar ik denk in totaliteit niet. Ja, ik weet niet. Het blijft natuurlijk altijd moeilijk, hè. Maar bedoel, als ik Modric zie spelen, vind ik Modric niet minder dan Vinicius. Het gaat erom op welke dingen je oordeelt. Ja.
Nee, als je hem boven Mbappé gaat zetten en boven Haaland op dit moment, ja, dat gaat mij ook een beetje te ver.
Ja.
Maar hij zit er wel net onder, denk ik.
Ja, het is wel echt fantastisch.
Maar is hij een beetje underrated in Europa?
Hij was dat.
En hij heeft nu eigenlijk al voor het tweede seizoen dat hij echt als een raket gaat. En vorig seizoen was het nog een soort van een verrassing, omdat hij normaal gesproken natuurlijk nooit rendement had. En dat er nu ineens wel was. En dit seizoen is eigenlijk de bevestiging. En ook op topniveau. Dus wat dat betreft is het denk ik al heel wat dat hij op dit niveau zit. En als je hem nu nog niet erkent zeg maar als grote speler, dan ga je het ook denk ik nooit meer zien.
Snap je er geen reden van.
Dan heb je er geen kijk op. Dan gaan we eventjes naar Napels. Daar was een kleine verbouwing aan de gang.
Ja, er gingen meer mensen naar Napels, helaas. Meer dan dat de bedoeling was. Ja, echt triest. Want als je die beelden ziet, dat is echt niet normaal.
Maar hoe zat dat? Dat waren Frankfurt.
Ja.
We hebben natuurlijk die geroemd, omdat ze toen heel dat Barcelona-stadion overnamen, wat echt prachtig was. Omdat toen even bleek dat Barça echt een toeristenclub is. En dat daar eigenlijk dat Frankfurt fans gewoon al die losse kaarten verkopen.
Ja, maar toen zaten er denk ik, weet ik veel, 20 of 25.000 man in het stadion. En nu zijn gewoon 300 idioten daar die stad aan het verbouwen. Ja. En auto's in brand aan het steken. En dat de politie met gevaar voor eigen leven daar op moet treden. Ja, dat is echt fucking triest. Bizarre
situatie, ja.
Maar ja, goed.
Echt raar. Ik vond het ook raar om te zien, man. Het leek een soort wel alsof dit het doel ook een soort was.
Nou ja, ze gingen samen met die supporters van Atalanta natuurlijk. Daar hadden ze samen mee afgesproken. En zo gingen ze de stad in.
Hmm. Ja, ongekend.
Ja, maar goed. Gelukkig, het hielp in ieder geval Frankfurt niet. Want die kregen gewoon 3-0 op de broek. Die hadden eerder natuurlijk al met 2-0 van hun verloren. Osimhen is toch ook wel een fenomeen?
Nou, dat is zeker een fenomeen. We hadden het gisteren volgens mij over Haaland, over zijn manier van koppen, zeg maar.
Eens.
Dit kwam een beetje in de buurt, moet ik zeggen.
Hij maakt de keuze om hem tegen zijn hoofd te laten komen in plaats van te koppen. En dat, hij springt, hij komt sowieso echt bizar hoog.
Hmm.
Hij zet zijn hoofd naar achter, zodat die bal er tegenaan komt. Als hij hem volle bak kopt, dan gaat hij 100% over.
Hij zet bijna zijn voorhoofd in een hoek, dat als hij erop komt, dat hij dan...
Ja, maar hij valt.
Zo is het echt. En hij bleef ook lekker lang hangen.
Koptechniek is mooi, hè?
Ja. Ja, en tegendraads ook nog, waardoor als keeper kun je er sowieso helemaal niks mee. Trappen, de keeper nog een wereldwedstrijd, maar die had ook niks in te brengen tegen Napoli. En Napoli is zo goed dat ze dit soort tegenstanders echt makkelijk aan de kant zetten. Ja, dus het wordt eigenlijk heel erg uitkijken naar die loting. En of zij een keer tegen een City moet uitkomen of tegen Real Madrid. Want elke andere tegenstander, die vagen ze moeiteloos weg.
En dan zit je een beetje op Twitter te kijken en dat soort dingen. Is Napoli de best voetballende ploeg op het moment? Met een eigen stijl, met een eigen manier van voetballen? Ondanks dat ze misschien niet de allergrootste namen hebben natuurlijk. Hè, want die, ik moet me even helpen met die jongen. En je hebt die jongen, die Zuid-Koreaan nu achterin.
Kim.
Ja, dat is een wat makkelijkere naam. en Osimhen. Kijk, het zijn natuurlijk niet de allergrootste namen in principe. Dat worden ze nu misschien wel, maar...
Nee, ja, daar heb je in principe gelijk in. Want het is ook niet zo dat daar nou 5 spelers zitten die je morgen zeg maar bij Real Madrid of bij Liverpool zou neerzetten. Het zou kunnen, maar het zijn nog steeds dat ze met een wat kleinere naam inderdaad fantastisch voetbal spelen. En ja, kijk, dat doet City ook, alleen wel met iets ander materiaal. En Real Madrid heeft natuurlijk ook een hele eigen stijl, maar wel meer zakelijk en bij momenten. En Napoli is gewoon... Ja, echt alleen maar genieten bijna.
Ja, ik vind wel, zit bij Napoli heb je ook nog wel, en dat vind ik heel mooi altijd om te zien bij teams die winnen, zeg maar. Je hebt er natuurlijk een paar spelers die zijn echt heel goed, of die hebben de potentie om heel goed te worden, zeg maar. Zo'n Osimhen, dat zag je al een tijdje aankomen, dat een keer ging gebeuren. Kvaratskhelia, dat is een bizarre speler, zeg maar. Dat is kwaliteit. Zielinski is een bizarre voetballer. Kim is een hele goede verdediger, maar ik vind ook dat je, zeg maar... Spelers die gewoon, wat gewoon prima Serie A spelers zijn. De Mario Rui's en zo van deze wereld. Daar lukt opeens de gekste dingen mee, lukken daar opeens, weet je wel. En dat vind ik altijd prachtig om te zien. Van, er zijn altijd gewoon bij zo'n team, en ik weet niet...
Flow?
Ja, maar is het of dat die spelers in vorm zijn en dat daardoor het team zo gaat. Of het is gewoon dat team zo goed gaat en dat je dan opeens... dat hogere machten mee gaan spelen. Maar ook de degelijke voetballers gaan opeens...
Doe me een beetje aan
bijzondere dingen doen.
Ik ben heel stom, maar doe me een beetje aan AZ denken. Dat dan in één keer Barry Obdam een wereldverdediger was... in Nederland zelf al stond. En
ja.
Barry van Galen.
Barry van Galen, Michael Busker-Molen.
Nee, precies. Ja. Tariq Sekchi.
Nee, maar dat is echt zo, toch? Ik weet niet, dat viel me gewoon gisteren ook weer op.
Ja, 100%. Ja, en dat middenveld is eigenlijk werelds. Terwijl ook als je daar eentje zou moeten uitpikken om wie zou 100% slagen bij mensen zitten, durf ik het ook niet eens te zeggen. Nee, terwijl die drie op een rij zeggen, want dat geweldig is.
En Fabian Ruiz is daar gewoon weg, hè?
Ja.
Die had je daar eerst ook nog. Dat was toch ook monsterlijk voetbal. Ja, echt wel vetter.
Monsterlijk.
Ja, ik geniet wel echt van Napoli, man.
Ik ook.
Echt.
Ik ook. Het was altijd al, ik vond het in de tijd met Cavani, Hamsik en Lavezzi vond ik het waanzinnig. Maar nu kan ik er ook zeker weer van genieten. En misschien wel opvallend. We hebben natuurlijk de kwartfinalisten in de Champions League nu. Real, Bayern, City. Maar dan toch Benfica, Chelsea er nog bij. En gewoon 3 teams uit Italië. Milan, Inter en Napoli.
Ja,
sick.
Wie had dat gedacht?
Nou,
niet willen maken. Niet alleen maar negatief vorige week.
Ja, en terecht. Eigenlijk, ja. Los van Napoli is het eigenlijk gewoon heel matig in de Serie A. En is het een wonder dat ze met drie teams in de kwartfinale staan. Heel veel te maken met de loting, zowel in de groep als in de achtste finale. Ja. En is Napoli eigenlijk het enige team waarvan je zegt van oké, die kunnen echt ver komen afhankelijk van de loting. Ja, en Milan en Inter moeten echt heel veel geluk hebben, willen ze halve finale, finale halen.
Ja, het zou wel echt hard zijn om zeg maar de vier echt goede teams die we net noemen, te zien uitkomen tegen de vier mindere teams. Zodat je niet, dan krijg je in die halve finale, dus krijg je, heb je echt vier. Nou, ja, je weet het
maar,
niet.
Je hebt Madrid dan, je hebt Napoli. Je hebt
Real, Napoli, Bayern City.
Ja, en dan heb je Benfica, Milan, Inter en Chelsea als minder.
Ja, ja oké. Okay. Ja, ja,
ik zou graag die eerste vier, als dat de halve.
Hebben jullie een droomloting?
Nee, dit zijn veel te veel wedstrijden, man. Ik heb toch geen acht wedstrijden? Of...
Nee, ja, nee, maar
ik zou eigenlijk wel het liefst nu al zien dat Napoli tegen een hele grote tegenstander komt en dat ze hem dan uitschakelen. En dan misschien dat Benfica, ondanks dat het niet gunstig is voor Nederland, dat die nog een rondje verder komen, dat eigenlijk ook heel leuk is om naar te kijken.
Denk aan de Polonaise, Wout. Denk aan de Polonaise.
Ja. Doen we niet aan.
Co-efficiënte Polonaise. Dan gaan we eventjes door naar... Ja, we blijven even een beetje in Italië, ondanks dat het in Alkmaar is. AZ, die gaan natuurlijk het weer opnemen tegen Lazio.
Lekker
eerst
brugtje,
eventjes
hoor.
Een kleine shout-out naar natuurlijk AZ onder de 21.
Onder de 19.
Onder de 19, die Real natuurlijk weer een geweldig pak slaag gaven.
Ja, ik vind het altijd... Dit zijn van die hype dingen, weet je wel. Van niemand zou naar deze wedstrijd hebben gekeken. En omdat ze nu doet AZ het echt fantastisch. En opeens gaat het heel de wereld over van... Ik zag ze ook bij, weet ik veel, zo'n Squawka of dat BR voetbal of zo, zag ik opeens van AZ onder 19 is echt is het beste team van Europa. Zo wat, weet je al, zo'n post opeens is daar dan ook aandacht voor. Maar alleen, ik vind dat wel moeilijk inschatten.
Er was vooraf ook wel aandacht voor, want ook een van die accounts had dan getweet van met Alvaro Arbeloa, wat dan de trainer is van Real Madrid onder 19, van nou ja, zoveel wedstrijden
32.
Gewonnen, nooit verloren, gaat echt fantastisch. En dan vervolgens gaan ze met 4-0 eraf bij AZ. Ja, dat is geweldig.
Beide vormen, ja.
Ja.
Ja, nee, dat wel echt heel grappig. Alleen ik vind het wel altijd een soort moeilijk inschatten van wat dit nou zegt. Ajax werd laatst helemaal kapot gemaakt door Sporting.
Ja, en daar moet AZ volgens mij nu tegen. Dus dat is in de halve finale, dat is wel interessant. Ja, geen idee hoe ver die spelers individueel kunnen komen. Ja, of dat je toevallig dat alles samenvalt en dat kijk, ze counteren Barcelona helemaal weg. Real Madrid een beetje hetzelfde verhaal. Het is ook wel een beetje een speelstijl die je niet zo snel ziet bij Nederlandse teams.
Wie is de coach van onder, weet je?
Zeg ik uit mijn hoofd, Sierksma. Maar, en volgens mij zit Vlaar daarnaast op de bank en nog een bekende assistent, maar dat zeg ik allemaal uit mijn hoofd, dus ik weet niet helemaal zeker. Gaan we nog even naar kijken.
We zullen het zo wel in het draaiboek zien verschijnen. Maar dan even het grote AZ, want die verraste natuurlijk vorige week door die overwinning op Lazio. Gaan ze het afmaken? Want daar begon, daar was Lazio natuurlijk in het begin veel sterker bij die wedstrijd.
Ja. Ja, ik heb een beetje hard hoofd in, man. Ja? Het stomme is dat ik van de twee wedstrijden, zeg maar, van Feyenoord Shakhtar en AZ Lazio, kijk eigenlijk het meest uit naar deze. Ondanks dat Feyenoord de grotere club is in dit geval. Maar,
je voelt je iets zekerder over Feyenoord?
Ja, en ik ben benieuwd naar AZ of ze dit in de tweede wedstrijd ook over de streep kunnen trekken tegen gewoon echt een groot tegenstander. Zeker voor deze competitie.
Ik ben ook benieuwd naar, want zijn eerste wedstrijd... Er zit zo'n groot verschil tussen die eerste en die tweede wedstrijd. Gewoon ook qua lading die erop zit en qua druk. En ook gewoon het weten van wat er moet gebeuren of zo. Zeg maar, zo'n Lazio is veel ervarener natuurlijk. Als je die twee ploegen vergelijkt. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Ik denk dat AZ echt Lazio heel erg verrast heeft. Alleen, ik heb nou niet het gevoel dat Lazio bijvoorbeeld nu nou terugkomt en dan echt extreem onder de indruk is geweest van AZ, zeg maar.
Nee, dat
van,
denk ik
heb nu niet het gevoel dat zij hier naartoe komen van shit, ze hebben vorige keer van ons gewonnen. We maken nu ook niet zoveel kans. Dat heb ik helemaal niet.
Dat geloof ik eigenlijk ook niet zo in. Dus ik denk dat het echt nog heel lastig gaat worden voor AZ. En ik ben benieuwd of ze enigszins in de buurt kunnen komen van het niveau wat ze daar bijvoorbeeld in de tweede helft hebben gehaald. En bij fase dat ze laten echt compleet onder druk wisten te krijgen, wat heel knap is. Heel benieuwd of ze dat vandaag ook lukt. En ook een beetje hoe ze gaan spelen. Want het zou natuurlijk kunnen dat Beukema die al een minuut heeft gemaakt in Groningen, dat die gaat spelen. Het zou kunnen dat het misschien hard Cediakos naar rechts gaat. Zodat je ook defensief wat sterker bent. Want vorige keer het zoeken waren, werd echt aan alle kanten voorbij gelopen in de openingsfase. Dus daar ben ik eigenlijk ook benieuwd naar. En voor de rest ligt bij AZ eigenlijk alles wel vast.
Wat zou jij doen?
Ja, ik denk dat als Beukema fit is, dan zou ik dat sowieso doen.
Maar dan Beukema voor Goes?
Nee, Beukema op de plek van Hatsidiakos en Hatsidiakos naar rechts.
Oké, okay, en dan Sugawara dus...
Kerkers op links.
Ja.
Oké, okay. Nou, we gaan het zien natuurlijk. Sarri, die was in ieder geval niet zo onder de indruk. Ik weet niet of ze onder de indruk zijn van AZ, maar in ieder geval niet van het veld.
Nee.
Daar had hij het een en ander over te klagen. Het veld hier buiten is echt onacceptabel. Maar ik ben de enige overgebleven dinosaurus die naar dit soort dingen kijkt.
Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Dat alleen oude trainers daarover zeiken? Ik snap het niet zo goed.
Waarom kijk je mij aan?
Ja, gewoon, ja, jij kan je identificeren met die leeftijd.
Ja, nee, dat is waar. Ja, ik weet ook niet waarom die dat specifiek benoemt. Maar het is wel echt bijna een Nederlandse trainer. Hij probeert aanvallend aantrekkelijk voetbal te spelen. En hij zeikt over bepaalde dingen. Dus hij zou prima in de Eredivisie terecht kunnen.
Dat zou ik echt nog wel willen, man. Een paar van die coaches waar we toen... We hadden dat met Roger Schmid, hadden we dat wel een beetje toch, dat hij naar Nederland kan. Dat
Marcelo Bielsa.
Toen ging de namen Bielsa en zo, die gingen rond. Ik zou nog wel wat van die iconische trainers in Nederland. Dat zou ik echt prachtig vinden, man. Of Mourinho, die opeens besluit, weet ik veel.
Opeens Helmond Sport, het ambitieuze Helmond Sport.
Nee. Fuck Helmond Sport, man. Maar gewoon meer van, die zeggen altijd dat ze ambitieus zijn. Ondertussen bak ze er geen reet van. Dat snap ik nooit zo goed.
Maar dat is,
Ga eerst presteren en zeg dan van, hey, we gaan het op deze manier doen.
Precies.
Maar ga jij nou take zitten droppen voor de eerste de beste? Dat is niet de bedoeling, hè?
Nee, ik hoop een keer op een uitnodiging.
Nou ja, snap ik.
Ik zit er echt altijd op te wachten. Maar ik weet niet wat Joop tegen mij heeft, maar...
We zullen het intern bespreken. Sarri, ook nog eventjes over... hij gaf ook aan, we willen ze gaan domineren. Toen ze laag gingen verdedigen, hadden ze het heel erg zwaar vorige week. Dus ja, daar zal hij op gaan mikken.
Ja, je kan ook niet als AZ nu, denk ik, gaan inzakken... en dan enorm op de counter gaan spelen. Dat geloof ik niet dat... Echt gaat helpen.
Maar het voelt wel tegenstrijdig, toch?
Ja, nee, absoluut.
Als je die voorsprong hebt, je wil die voorsprong verdedigen. Ja. Maar hoe dan ook, aan die hele vibe kan je niks doen van dat je een voorsprong moet verdedigen. En het voelt dan logisch om iets teruggetrokkener te spelen, of in ieder geval iets compacter, geen risico nemen. Maar eigenlijk kan je misschien beter gewoon wat meer je eigen spelletje gaan spelen en gewoon kijken waar het schip stond. Want als je gaat afwachten, het is nou, Immobile is er waarschijnlijk niet bij, toch?
Nee, ja, of die Italianen die... doen weer een soort rookgordijn. Ja. Cazette heeft ook nog nooit goed de opstelling erin gezet. Het is altijd net iets anders dan
maar die gasten hebben wel kwaliteit voor in. En ook scorend vermogen. Ik bedoel, ook derde in Serie A natuurlijk. Dus het is niet... Ik zou hen niet te dicht bij je eigen goal laten komen.
Nee, nee.
Nee. Maakt het nog iets uit dat Lazio ook nog de derby speelt tegen Roma zondag? Want dat ook, is ook bepalend voor de Champions League. Gaat het iets uitmaken voor die wedstrijd? Gaan ze er anders in? Gaan ze mensen er eerder uithalen? Dat soort dingen?
Ik denk qua basisopstelling niet. Kijk, ze voeren sowieso voor de Conference League wel een paar wijzigingen door. Reservekeeper zal waarschijnlijk weer spelen, Maximiano. Maar voor de rest denk ik dat ze grotendeels met de sterkste elf aantreden. Ja, nadat het van de wedstrijd verloop afhankelijk is. Kijk, stel AZ komt wel met 2-0 op een gegeven moment voor... En het wordt echt kansloos dat ze dan misschien iets eerder opgeven. Dat kan me iets meer voorstellen. Of als ze snel op voorsprong staan, dat ze dan nog gaan wisselen. Dat kan ook nog.
Ja,
ja, want Champions League is voor hen natuurlijk altijd nog belangrijker dan als ze de Conference League winnen.
Ja. Maar ik bedoel, Feyenoord zit met hetzelfde.
Ja, zeker. Ja, ik nog even een kleine noot. De staf van AZ is inderdaad Jan Sierksma, Nick van der Velde, vriend van de show, zou ik toch wel willen zeggen. En Ron Vlaar als assistent.
Juist.
Ik wilde nog wat zeggen. Ja, ik hoop in ieder geval niet. Ik, toen ik vanmorgen wakker werd, kreeg ik een beetje die... Wat was het? UEFA Cup 2005 tegen Sporting Vibes. Dat ik hoop maar niet dat het op die manier gaat eindigen. Weet
dat
je
was wel finale, toch?
Lietzon.
Ja. Dat,
de plaaggeest.
Dat waren ook nog 2 dagen achter elkaar waarop het fout ging. Dus laten we niet... de dag daarvoor zat PSV AC Milan.
Van Bommel met Ambrosini.
Ja. Dus laten we hopen dat het niet...
Wie maakte de overtreding? Welke AZ-speler?
Christy Janga.
Zeker weten.
Kijk, klasse.
Wouterboerkamp.
Klasse, heren.
Ik dacht al, deze moet hij weten.
Dan gaan we verder.
Maar voor wie kwam Christy Janga erin?
Dat weet ik echt niet meer, maat. Dat
weet ik ook niet.
Nee.
We gaan naar Broestol, zijn favoriete club. Feyenoord. Broestol, vaak een atypische Feyenoorder genoemd in de comments.
Is dat zo?
Zeker.
Nee, ik kreeg gisteren complimenten omdat je met een goede bril ook Ajax wist te duiden terwijl je Feyenoord supporter bent. Dus
ja, maar ik vind dat dus niet zo moeilijk.
Nee, ik ook niet.
Maar ja, blijkbaar is het wel moeilijk in het voetballand.
Ja, nee, ik vind dat niet zo moeilijk. Ik bedoel, je kan zeg maar... ik vind het leuk als Ajax verliest, maar dat komt vooral omdat het... vaak in het voordeel dan is voor Feyenoord. Maar ik heb niet zo van... Als Tadić fucking goed speelt...
Dan
speelt Tadić fucking goed, ja. En ik bedoel, ik kan ook moeilijk zeggen dat het een slechte speler is, want dat is het niet.
Nee.
Ja, heel goed. Sorry.
Een beetje nuance. Een beetje nuance, altijd goed. Feyenoord kan zich natuurlijk voor het eerst sinds 2002 weer plaatsen voor een kwartfinale van de UEFA Cup. Tegen Shakhtar. Nou, vorige week natuurlijk 1-1 in Warschau met de kontgoal.
Wat een kutdoelpunt.
De ruggoal.
Maar dat was echt... Feyenoord heeft het vorige week... Daar mag je gewoon over zeggen. Gewoon niet goed gedaan. Gewoon niet goed gedaan. Niet genoeg uitgehaald in ieder geval.
Nee, want dat is ook wel even een dingetje. Slot, die ja. rekent zich. Die zegt ook.
Ja, ik vind dat ze het heel goed gedaan hebben. Maar dat ze inderdaad niet het maximaal uitgehaald hebben. Maar ja. als je kijkt hoe ze die wedstrijd hebben aangepakt. En hoe ze Shakhtar slecht hebben laten lijken. Want daar doelde jij denk ik ook op met Slot. Dan is dat wel heel indrukwekkend. Alleen, ik weet niet of ze vandaag weer zo... zo dominant gaan zijn als in de vorige wedstrijd.
Nou, jij stuurde mij een artikel van VI Pro. Pieter Zwart, die had aardig de wedstrijd ontleed, zeg maar. En die had aangegeven hoe Slot zijn eigen manier van druk zetten veranderde.
Ja.
Om hoofd te bieden aan de tactieken van Shakhtar.
Ja, eigenlijk die positiewisselingen die Shakhtar doorvoert met de backs, met de buitenspelers, met de middenvelders. Alleen, die truc kan Shakhtar natuurlijk ook maar één keer doen. Dus die gaan nu waarschijnlijk ook weer wat anders doen.
Ja, hoezo?
In Rotterdam. Ja, omdat Slot het antwoord op die tactiek al heeft gevonden. Dus dan zou het heel raar zijn als Shakhtar nu weer precies hetzelfde...
Maar vorige
keer
was dat ook toch uiteindelijk niet genoeg om het verschil te maken?
Nee, maar Shakhtar heeft voor wedstrijd ongeveer geen kans gecreëerd. Nou ja, dus dat lijkt me heel onlogisch dat ze nu weer hetzelfde gaan aanpakken. En ze hebben een redelijk goede uitgangspositie. En ze weten hoe moeilijk Feyenoord het soms heeft tegen teams die inzakken. Ja. Dus ik verwacht een heel defensief Shakhtar vandaag. En Feyenoord die daar echt een antwoord op moet gaan vinden. Ja.
En ze hebben natuurlijk wel, vorige week hadden ze te maken met wat schorsingen, geloof ik. Dat is nu Zubkov, moeten we opletten, de rechtsbuiten.
Ja, volgens mij had hij vorige keer wat meer een verdedigende rol. Ja. Maar het is wel de speler die twee keer heeft gescoord tegen Real Madrid. Het is eigenlijk een beetje de goals. De manier waarop hij die maakte was een beetje Jaan Bak, zeg maar. Vanaf de rechterkant naar binnen en dan voor de goal komen en koppen. Of voor de goal komen en ineens een schot. Een beetje onvoorspelbaar.
Een Raumdeutsche.
Zo, dat is ook een mooie term. Verder, geen idee hoe Shakhtar het anders Feyenoord lastig kan maken dan... Ja, behalve in te zakken.
Maar op zich, dat klinkt vrij positief toch? Ik weet wel dat Feyenoord heeft het moeilijk met inzakkende teams. Dat hebben denk ik de afgelopen wedstrijden zeker bewezen.
Ja.
Alleen toch heb ik dan ook alweer het gevoel van... Ja, er zit wel genoeg kwaliteit bij Feyenoord... om uiteindelijk toch wel één keer per wedstrijd dat gaatje te vinden. Ik bedoel, dat is ook een soort bewezen. En misschien haal ik dat dan heel opportunistisch uit die wedstrijden. Alleen het is al zo vaak gebeurd. Op een gegeven moment is het kwaliteit toch ook. Ik bedoel, je hebt zoveel kwaliteit voor die goal en zoveel... techniek, ik denk ook met een Idrissi, waar best wel vaak kritiek op is, wat ik ook kan begrijpen. Alleen als je ziet hoe hij ballen die 16 meter inkrijgt, is dat denk ik voor spitsen en voor de andere buitenspelers, is dat heel fijn. Zeg maar, hij geeft niet een voorzet om het voorzet te geven, hij geeft een voorzet op de manier waarop hij denkt dat de spitsen het beste kan gebruiken. En dat soort dingen, en die variatie bij Feyenoord, vind ik heel fijn om te zien in ieder geval. Dus ik maak me dan niet zo heel veel zorgen, eigenlijk.
Maak je, stel dat Shakhtar gaat inzakken en ze gaan op de omschakeling spelen, maak je dan nog zorgen over de achterhoede? En zou je dan eerder kiezen voor Pedersen of bijvoorbeeld voor Trauner in Geertruida?
Dus nou ja, je had de opstelling van 1908 gedeeld, die 1908.nl had voorspeld. En dat was met Trauner, toch? En Geertruida op rechts? Ja.
Geertruida, Trauner, Hansko en Hartman inderdaad achterin.
Ja. Maar je zou die snelheid van Pedersen toch eigenlijk... in dit geval ook wel nodig hebben,
denk ik. Ook. Dat denk ik ook. Alleen het is dubbel. Het gaat vanuit van waar redeneer je uit. Als zij heel erg gaan inzakken, is het ook lekker om een iets voetballen. Dan heb je minder aan dat drijven letterlijk van Pedersen. Dan heb je veel meer aan de wat fijnere techniek van Geertruiden. Alleen als je vanuit verdedigend perspectief ziet, dan is het denk ik altijd lekker om Pedersen daar te hebben staan. Want die maakt zoveel goed. Gewoon puur op snelheid.
Ja.
Dus dat is een beetje waarvan je uitredeneert. En ik zou dan op dit moment denken, alsnog voor Pedersen inderdaad gaan. En Geertruida gewoon in de as.
Ja. Ja, die kunnen het in de wedstrijd altijd nog omzetten. Dat heeft Slot sowieso bewezen de laatste weken. Dat dit altijd nog kan forceren.
En anders zegt Pusic toch gewoon van, ik zou Ezekiel erin zetten.
En precies.
Luistert Slot gewoon.
Ja, want nog even, we hadden een klein stukje van de opstelling al gedaan. Volgens 1908, Wiefer, Kokciu en Szymanski op het middenveld. En dan Jan Kabas, Jahan Baks, Jiménez en Idrissi. Dat komt omdat Aten Most een keer verkeerd gezegd heeft. En nu kan ik het niet meer normaal zeggen. Maar Boujaoure?
Heel mooi.
Doet het natuurlijk goed. Verdient hij niet de kans?
Maar niet ten koste van Szymanski.
Nee, ja, het zou dan ten koste moeten gaan van Jahan Baks. Maar daar heb ik wel vaak genoeg over gezegd. En die zat bij de persconferentie. Die gaan ze niet slachtofferen, neem ik aan.
Nee, nou ja, dat heeft Feyenoord vaak gedaan. Maar...
Ja, met Desters volgens mij toch een keer.
Zeker.
Ja, het zou weer kunnen. Ja.
Ja, alleen ik vind Szymanski... Ja, ik zei het op TikTok ook, kreeg 11 vragen aan. Ja, ik vind hem op dit moment... Ik vind Kökçü is de beste, denk ik. Alleen Szymanski heeft echt het allermeeste. Die kan zo belangrijk zijn. En zeker nu je tegen zo'n team gaat spelen in zo'n kleine ruimte. Hoe hij maar door blijft bewegen en zijn aanname en echt alles gebeurt op de vierkante centimeter. Ik zou Szymański sowieso op middenveld zetten.
Ja.
En ik zie Bujauda ook heel graag. Alleen die zou ook niet op rechts zetten. En ik zou Szymański dus ook niet van het middenveld weghalen.
Nee.
Dus dan krijg je dit, denk ik.
Yes. Voor Feyenoord natuurlijk zou het lekkerste zijn als het in ieder geval beslist wordt in de reguliere speeltijd. Ook natuurlijk richting zondag. Jan Baks, ik moet er even eens over. Volgens Jan Baks is niemand ermee bezig met zondag. Maar wij natuurlijk wel.
Dit is de klassieker. Leggen, dan is dit Anthony. En dan is dit de 3-2. Faisal voor een schot. Goal! Wedstrijd als geen andere. Dit is Ajax Feyenoord.
Want zondag staat de klassieker op het programma. Nog 3 dagjes. Hoeveel invloed gaat vanavond daarop hebben? Als stel dat er wel een verlenging komt en dat soort dingen?
Ja, geen veel natuurlijk.
Als de verlenging wordt of het wordt echt een teleurstelling, zeg maar. Dat zou zeker een invloed kunnen hebben. Als het gewoon binnen 90 minuten beslist is en je kan na 60 minuten mensen naar de kant halen, dan heeft het wat mij betreft geen enkele invloed. Ondanks dat die tijd tussen, volgens mij spelen ze 6:45 en zondag 2:30. Nou, dat is dan officieel niet die 72 uur, maar dat gaat het verschil dat niet maken.
Nee, altijd weer, hè?
Ja, nou ja.
Nee, niet zo. Nee, dat is sowieso onzin, maar... Het gaat super veel invloed hebben.
Ja.
Kijk, als je vanavond wint, dan trek je die flow door. En dan heb je weer een hele goede prestatie geleverd. En dan ben je echt alweer best wel ver in een Europese toernooi. Volgens mij is dit voor het verste in de UEFA Cup Europa League sinds
2002.
Dat we wonnen, volgens mij.
2002.
Dus dat is dan echt, denk ik, ontzettend goed. En daar krijg je alleen maar energie van. Bij een verlenging zou dat ook nog kunnen. Het heeft, denk ik, heel veel te maken met gewoon de uitkomst. Winnen is altijd goed. En als je dan, stel dat je op heldhaftige wijze wint, zeg maar, ook al is dat na verlenging, doet dat ook weer wat met een team, zeg maar.
Alleen, dat is waar.
Doe mij maar wel binnen 90 minuten, het liefst met een nulletje of 4. Dat zou wel prima zijn.
Dat zou heerlijk zijn. We hebben natuurlijk al meerdere, deze week zijn er al verschillende aspecten aan bod gekomen natuurlijk, hè, tijdens die voorbeschouwingen. Maar vandaag de vraag, de verkiezingen zijn gesloten, maar toch nog een klein debatje hier.
Mm.
Een betoog waar het verschil wordt gemaakt tussen beide teams. En we trappen af met Wouter Boerkamp.
Oh, ik had Broes eigenlijk laten beginnen. Maar,
we trappen af met Broes toch?
Nee, we hebben het ook trouwens ook niet voorbesproken. Het kan ook nog zijn dat we hetzelfde gaan zeggen. Maar ik denk dat het verschil gemaakt gaat worden tussen Feyenoord en Ajax. Eigenlijk langs de zijlijn. Slot en Heitinga.
Het voeren Ronald Waterreus.
Ja, nou, en dan alleen maar spelers van Ajax.
Ja,
Ronald
Waterreus, die moest bij Rondo moest die, de opstelling maken.
Ja.
Mixed 11 met een coach. Toen had hij alle spelers van Ajax, maar met Arne Slot als coach.
Ja.
Volgens mij is hij er gisteren of eergisteren nog wel op teruggekomen. Die zei, nou, oké, die mogen er misschien nog
Hij wilde gewoon even lekker in bel zijn.
Precies, precies.
Nou ja, ik denk juist dat op basis van de selecties dat het veel dichter bij elkaar zit dan het een andere jaar heeft gezeten. Je zag vorig jaar al met die 3-2 voor Ajax dat eigenlijk Feyenoord de goals maakte aan de hand van bijvoorbeeld omschakelmomenten of drukmomenten, dat Ajax de goal maakte aan de hand van individuele kwaliteit en op basis van fouten van Marciano. Toen had je nog Tadić, Haller en Anthony. Nou, het verschil tussen de twee selecties is nu kleiner. Feyenoord had in de Kuip in principe al de overhand. Wel tegen Schreuder en wel tegen de Ajax, dat ook een beetje scheiterig speelde. Met Alvarez centraal weinig...
Ja, maar Ajax zat toen... Die zat niet in de hoek waar de klappen vallen.
Nee, die zaten onder de... Ja, dat was...
Ja, die touwen die waren al door midden gescheurd en ze lagen... Het was wrestling gewoon.
Dat is waar. Alleen je kan je afvragen of... kijk, Heitinga heeft natuurlijk nog niet een super zware test gehad als coach van Ajax.
Nee, daarom, maar ik snap wel dat Ajax toen zo speelde. Ik denk dat ze nu wel anders gaan spelen.
Nou, dat denk ik op zich ook wel. Ik denk alleen dat als je die twee coaches tegen elkaar afzet en nu de selecties... dat Slot daarin wel het verschil gaat maken ten opzichte van Heitinga. En dat daarom deze keer wel een keer net de kant van Feyenoord op kan vallen in plaats van dat het elke keer net gelijk of vorig jaar net de kant van Ajax opviel. Dat verwacht ik heel erg. En dat ook Slot natuurlijk meer in staat is om de omzettingen te doen in de wedstrijd. Hoewel Heitinga ook wel een aantal wedstrijden dat ook heeft gedaan. Maar ja, toen was dan de eerste helft echt bizar slecht. En als je de eerste helft bizar slecht speelt tegen Feyenoord, ja, dan is het denk ik al gespeeld.
Ja.
Dus dat verwacht ik eigenlijk.
Broes?
Ja, ik ben heel erg benieuwd. Of tenminste, ja... Waar ik denk dat het meest interessant gaat zitten is denk ik de verdediging van Feyenoord tegen de aanval van Ajax. Ik kijk daar heel erg naar uit. Ik kijk ook uit naar de strijd op middenveld, maar dat hebben we al een beetje besproken.
Mm.
Ik denk dat achterin bij Feyenoord dat ik in zo'n wedstrijd zou ik zeker gaan voor Geertruiden op rechts. En Trauner in het centrum. En dan ben ik heel benieuwd of de stabiele Feyenoord-verdediging, waar wel Clincy Hartman in zit, die zichzelf, voor wie het echt een hele grote test wordt om zichzelf onder controle te houden, denk ik dat die best wel eens de angels daaruit kunnen halen. En dat best wel eens heel goed zou kunnen gaan werken. Ik denk dat het heel belangrijk is, wat volgens mij niet vaak gezien wordt, is dat Tadić nog zo ontzettend belangrijk is voor het spel van Ajax. Lijkt mij fantastisch als je Trauner daarop kan zetten en dat je Hansko wat meer daaromheen zou kunnen laten.
En dat je de aanvoer ook eventueel kan afsluiten naar Tadić, want dat is vaak de sleutel geweest naar succes tegen Ajax.
Ja, en Tadić die gaat het spel willen maken en zich ermee gaan moeien. En Trauner die kan juist heel goed die ruimtes bespelen. Die durft heel vaak door te stappen. Dus ik denk dat dat heel goed kan werken voor Feyenoord. Geertruida Bergwijn maak ik me persoonlijk weinig zorgen om. En ik ben bijzonder benieuwd naar hoe Hartman Kudus gaat oplossen. Ik bedoel, ik denk dat daar een heel groot wapen van Ajax ligt. Dat Kudus eigenlijk op heel veel manieren ontzettend gevaarlijk is. Hij heeft natuurlijk niet echt diepgang zonder bal. Dat heeft hij niet echt. Maar als hij die bal aan de voet heeft, is hij wel echt natuurlijk bijzonder snel. En ik ben heel erg benieuwd of Hartman dat aan kan. Dus daar zie ik kansen voor Ajax.
Ja.
Voor de rest denk ik dat Feyenoord, als Hartman het voor elkaar weet te krijgen, en dat kan dus ook met behulp van Hansko, dan denk ik dat Feyenoord daar echt Ajax vleugel lang kan maken.
Ik denk inderdaad ook op basis van het verhaal dat Kudus echt de X-factor is voor Ajax. En dat hij eigenlijk nog wel bepalender is voor...
De titel van de podcast. We zijn er.
Dat hij eigenlijk nog bepalender is voor Ajax dan dat Anthony vorig jaar was. Ik bedoel, Anthony was
dat
ook echt
ook
was echt topniveau. En ook bij momenten. Maar dat Kudus dat misschien nog wel vaker brengt. Dus dat zijn piek misschien nog net iets lager ligt dan bij Anthony. Want Anthony was soms ook echt absurd. Mm-hmm. Maar dat hij in het geheel zeg maar bepalender is voor het spel van Ajax dan dat Anthony vorig jaar was in het team van Ajax toen.
Ja, plus dat bij Anthony was het natuurlijk ook veel, hoe zeg je dat, voor het oog leuk om te zien. Bij Kudus, die doet het natuurlijk ook. Alleen daar is het veel minder een ding. Dat wippertje op de achterlijn tegen Cambuur.
Het
is veel functioneler.
Ja, zeker.
Dus dat is wel het verschil. Morgen.
Wat vind jij het interessantste koppel op het veld dat gaat ontstaan?
Daar zou ik ook even over na moeten denken. Als ik die vraag zou krijgen.
Ik denk Kudus Hartman, dat echt interessant is.
Ja, dat denk ik ook. Alleen, daarvan vraag ik me een beetje af of die Hartman, en ik bedoel, dat ik denk dat ze dat bij Feyenoord hem ook wel een beetje, die hebben natuurlijk al een paar rare tackles zien maken, als hij zich maar niet laat opnaaien.
Het is zijn wapen en het is...
ja, maar precies, dat hij na 6 minuten of geel pakt en dan, weet je, dat hij moet zich ook een beetje gaan beheersen daarmee. Dus zeker interessant.
Hij kan het.
Morgen een uitgebreide special over de klassieker, waar we natuurlijk helemaal gaan voorbeschouwen. Mensen, stuur alsjeblieft in de YouTube comments waar het over moet gaan.
We hebben al een hoop besproken natuurlijk, maar
zeker.
Er zijn vast nog wel leuke ideeën voor morgen. We gaan trouwens ook gewoon het andere voetbalnieuws meepakken. Alles van vanavond, de selectie van Oranje, maar we gaan zeker
we gaan
de tijd zeker nemen om uitgebreid voor te beschouwen morgen. En dan zitten er twee mensen naast Boestel. Niet verklappen wie, maar dat gaat wel vuurwerk worden.
Zeker weten. En we blijven een democratie, dus ook jullie stem is belangrijk. Waar moeten wij het over hebben? Laat het achter in de YouTube comments. Dan heren, als laatste nog eventjes. We hebben een nieuw RVC-lid bij de KNVB.
Hij is voorgedragen, toch? Of ben je dat dan al? Ben je dan gelijk lid?
Clarence?
Nee, ja, hij, in ieder geval het is de bedoeling dat hij Hamburger gaat.
Ja, kleine Zeedorf. Ja, ik vind het wel cool, hè? Je moet toch dat soort legends altijd proberen erbij te betrekken.
Als je het één iemand wel ziet doen, zeg maar, dan is hij het wel.
Clarence, ja.
Ja, ik vind hem eigenlijk nog meer haast een bestuurder, zeg maar, dan dat ik hem als voetbaltrainer zie. Dus, terwijl het echt een waanzinnige voetballer was, maar het was ook een waanzinnige persoonlijkheid. Soms aan de goede kant, maar ook soms werd het vervelend. Maar ik denk als je in zo'n functie terechtkomt, dat het best wel van belang kan zijn.
Ja, hij gaat toch het voetbaltechnisch gedeelte gaat hij vanuit de RVC van de KNVB. Ja, ik denk dat het heel mooi is als je zulke iconen daar hebt. Ja, ik vind het moeilijk van... ik zou niet precies... Ik weet wel wat de verantwoordelijkheden van de RVC zijn, maar niet hoe die dagelijkse werkzaamheden eruit zien eigenlijk.
Nee, dat durf ik eerlijk gezegd ook niet te zeggen.
Ja.
Nou, hij zegt erbij, als commissaris kan ik mijn kennis en ervaring delen met mijn collega's binnen de KNVB, met als doel positief bij te dragen aan het spel waar we allemaal zoveel van houden.
Ja, Clarence gaat sowieso doseren. Dat hoor je toch van hem, dat hij altijd gewoon... Hij, hij vertelt gewoon zijn wijsheid.
Zullen we aanvragen of we bij de eerste vergaderingen mogen zijn? Dat we daar gewoon bij mogen zitten en ademloos kunnen luisteren naar Clarence Seedorf.
Hebben jullie ooit wel eens dat filmpje gezien dat hij volgens mij met zijn gezin ooit een keer die wilde ik ook aan. Toen was hij 16.
Nee, 14 was hij.
Die moeten we even in de beschrijving
Maar toen lulde
zetten.
Hij al als een bestuurder.
Ja, bij Ted de Braak volgens mij met die fantastische snor. En,
ze wonnen een tv of zo, toch?
Ja, ze wonnen uiteindelijk een kleurentelevisie. Ja, dat waren andere tijden.
Die zaten daar als de familie Seedorf zaten en hij voerde het woord. Als je je ogen dicht doet, dan denk je, een diplomaat staat hier te praten. Echt waar, 14 jaar.
Filmpje even in de beschrijving.
Die ouders daarachter, Jurgen, volgens mij zijn broer, ernaast. Het is inderdaad een schitterend filmpje.
Ja, zeker even kijken waard. Eerder natuurlijk al Nigel de Jong bij de KNVB, nu Clarence Seedorf. Ja, dan hoor je onze grote vriend Johan Derks natuurlijk alweer. Het gaat om één ding. Het kleurtje.
Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over, dat soort uitspraken.
Het is iemand vier keer Champions League gewonnen.
En dat is dan nog voetbalervaring. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook zo dat Seedorf eigenlijk al in allerlei soorten functies actief is geweest. Dat Nigel de Jong bij heel veel clubs in de keuken heeft gekeken om een bestuurlijke functie uit te gaan voeren.
En daar de opleiding dus voor heeft gedaan.
De opleiding daarvoor heeft gedaan. Dus daarin snap ik het niet. Maar hij moet wat zeggen.
Ja, maar vinden jullie niet sowieso dat wij in Nederland... Ik spreek niet voor iedereen in Nederland, maar dat in Nederland toch wel een beetje... We kunnen ook Seedorf moeilijk op waarde schatten. Snap je wat ik bedoel?
Hij is het grootste voorbeeld, toch?
Nee, maar gaat het over Seedorf, gaat het altijd over die gemiste pingel.
Mm-hmm.
En niemand die zegt van, god, hij heeft wel vier keer de Champions League gewonnen. Meestal als een Nederlandse speler ooit.
Maar hij is denk ik toch het grootste voorbeeld van een held die niet geëerd wordt. Zeg maar, als mensen zeggen dat best wel vaak over Nederland, toch? Van, we kunnen niet goed met onze helden omgaan. En als dan de eerste waar ik aan denk, is altijd Seedorf eigenlijk.
Ja, 100%. Ja, en ik denk als je dit nieuws in Spanje of in Italië zou lezen, dat ze allemaal alleen maar zouden denken, fantastisch dat ze hem daar neerzetten. Kijk, zijn trainerscarrière is natuurlijk ook in die landen niet fantastisch geweest. Nee, maar
je mag ook wel zeggen dat hij als trainer gewoon een flop is. Maar
inderdaad. Maar ik denk dat hij dit wel dan misschien beter bij hem zou passen. En ik vind het eigenlijk jammer haast dat hij het bij de KNVB doet en dat hij niet bijvoorbeeld bij een Ajax terecht is gekomen in een technische functie in de RVC. Dat deed Blind natuurlijk op een fantastische manier. Maar of... weet ik veel, ergens in een technische functie, dan niet meteen technisch directeur, maar als je ziet wat voor contact hij heeft in de voetbalwereld, is het eigenlijk haast jammer dat hij bij de KNVB uitkomt.
Nou ja, hetzelfde verhaal natuurlijk ook met Nigel de Jong natuurlijk. Het zijn twee Ajax-ieden. Kan het dat ze niet bij hun uitkomen? Is dat, staan die dan helemaal niet op de radar? Of gaat het erom dat ze niet die ervaring niet hebben? Of
misschien zitten zij wel helemaal niet op Ajax te wachten.
Nee, dat kan ook.
Dat kan natuurlijk ook. Maar hoe is Seedorf en Ajax, is die relatie wel... goed eigenlijk? Ik heb daar eigenlijk geen idee van.
Moeten we even vragen als we toch bij die vergadering, bij die eerste vergadering van hem zitten, dan vragen we dat nog wel even.
Dan moeten we dat even vragen. Nou heren, dan zijn we aan het einde gekomen. Dan wil ik nogmaals iedereen oproepen om voor morgen eventjes die dingen in de YouTube comments te zetten. Ga je even klappen wie hier er morgen zit of niet?
Nee, nog niet. Ja, Broer Stol, presentator.
Dat is reden genoeg om te kijken.
Zou ik zeggen. Dan zou ik al sowieso kijken. Vergeet voor de rest niet te liken, te subscriben. 5 sterretjes op YouTube, jullie kennen het allemaal wel. En dan morgen... hier.
5 sterren op YouTube.
Nee, op Spotify kan je 5 sterren.
Een duimpje op YouTube.
Oh, een duimpje op YouTube. Sorry. Thanks, Boomer.
Jakambach.
Tot morgen. Jankabash. Jankabash.